Een goedemorgen, gemeente. De kerkraad heeft voor u de volgende mededelingen. De bloemen voor in de kerk gaan vandaag naar Klaasje Heetebrei, Heetveld 4. In deze dienst zal dominee Hidding uit Bunschoten voorgaan. Van harte welkom. De kerkraad wenst u... In het gezin van Jan Peterspans en Pleunie Schieveen, de stelling 1, is afgelopen dinsdag een dochter geboren. Ze noemen haar Kiki Lola Sarah Spans. Roepnaam Kiki. En de kerkraad wenst u en die thuis meeluisteren een gezegende dienst toe.
We gaan nu samen luisteren naar de wet van Heer onze God. En daarna zingen we het gezang 162, 1 en 3. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit Egypte de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is. Of van iets beneden op de aarde. Of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet. Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast me. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze me haten. Maar als ze me liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag die gewijd is aan de Heere uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heere de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heere uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. We gaan u samen bidden. Trouwe God, barmhartige Vader, wat een weelde om hier met elkaar vanmorgen weer bij u thuis te zijn. Om met elkaar, u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest te eren en te prijzen. Wat is het een groot wonder, Vader, dat het kan, dat zondaren u, de heilige God, kunnen roemen. Dat kan alleen maar dankzij het werk van onze Heer Jezus Christus. Voor zijn geboorte werd hij aangekondigd als onze verlosser. Zijn werk zou allereerst zijn om zijn volk te redden van de zonde. En Vader, we danken u dat hij die geweldige taak tot een goed einde heeft gebracht. En wat zijn we ook dankbaar dat u ons belooft dat wij bij zijn volk mogen horen. Dat u ons nu ook erediensten geeft om die redding met elkaar te vieren. Wat is het voor ons een vreugde hier te mogen zijn. We bidden u, Vader, zegen ons nu ook in elk opzicht. Geef dat we straks dankbaar weer naar huis mogen gaan. Dankbaar omdat we met elkaar u hebben mogen loven en danken. Dankbaar ook voor het heil van de Heer Jezus dat u in de verkondiging aan ons hart wilt leggen. Zegen het, Vader, om Jezus wil. Amen. We gaan nu uit de Bijbel lezen, Johannes 8, de eerste 11 versen. En dat is tegelijk de tekst voor de preek, Johannes 8, 1 tot 11. Dat is ook de tekst dus. Daar lezen we. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem, die op overspel was betrapt. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Tot zover en hou nu weer zingen, Psalm 25, 2 en 4. Straks na de preek zingen we als amenlied, lied 436, 1, 5 en 6. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zo luidt vers 7 in de vorige vertaling. En onder christenen is dat een gevleugeld woord geworden. Wees alsjeblieft voorzichtig met wat je zegt over een ander. Alsof je zelf nooit wat verkeerd zou doen. Als je met één vinger naar een ander wijst, vergeet nooit dat je er met drie naar jezelf wijst. Nu klinkt dat natuurlijk allemaal mooi en aardig. Alleen hè, wordt zo niet elke vorm van rechtspraak om zeep geholpen? En laten we heel dicht bij huis blijven. De ouderlingen hier, mogen die dan nog wel kerkelijke tucht oefenen? Is daar nog wel ruimte voor? Als je serieus neemt wat de Heer Jezus hier zegt. Mogen ambtsdragers de mensen dan nog wel vermanen, al die in zonde leven? Maar laten we eerlijk zijn, ook die ouderlingen, dat zijn maar heel gewone mannetjes. We kennen ze allemaal en we weten ook best welke fouten ze hebben. Nou, mogen ze anderen dan wel op fouten wijzen en zonden? Is dat de boodschap die de Heer Jezus ons hier aan het hart wil leggen, om altijd dus iedereen zomaar te accepteren, ondanks alles wat ze uithalen, nooit iemand de toegang tot het avondmaal weigeren? Wie immers zijn wij om zoiets aan te durven, alsof wij met elkaar beter zouden zijn dan een ander? Wie van u zonder zonde is? Alleen hè, voordat we die kant op gaan, is taak eerst maar eens even met elkaar goed te luisteren naar wat Johannes vertelt. Het was feest in Jeruzalem, Loofhuttenfeest. Feest ook van de wijnoogst. Nou, dat geeft elk jaar een vrolijkheid van je welste. Iedereen moet proeven hoe goed de wijn van dit jaar is. Net als bij ons, liefhebbers van Hollandse Nieuwe. Op de dag na het feest, dan komt de Jezus weer in de stad. Ook nu weer gaat hij naar de tempel, om de mensen te vertellen over het koninkrijk van God. De mensen zijn uitgefeest. De resten van het feest, die worden opgeruimd. Edensresten, scherven van een kruik. Zo, opgeruimd staat netjes. Ook deze vrouw hoort daarbij. Ze is meegenomen door een stel kerels, fariseeën en schriftgeleerden. Die hebben er betrapt op overspel. Letterlijk op heterdaad. De verontwaardiging die is groot bij deze heren. Hoe haalt die meid het in haar hoofd? Want overspel plegen, dat doe je toch niet. En dat dan ook nog eens een keer op een feest, ter ere van God. Dat kun je toch gewoon niet maken. Maar daarom kan het in de ogen van die hoge heren echt niet anders. Of ze moet gestraft worden. Zo streng mogelijk. Ook om een voorbeeld te stellen, zodat anderen zich nog wel drie keer bedenken voordat ze ook zoiets schandelijks uithalen. Alleen hè, voelen wij met elkaar die verontwaardiging ook zo? Ik denk niet in die mate. Weet je, wij praten er vandaag met elkaar over hoe die vrouw er toch wel toe kwam om zoiets te doen. Zou ze misschien eenzaam zijn geweest in haar huwelijk? En bovendien, er is ook niemand die weet wat zich achter de voordeur allemaal wel niet heeft afgespeeld. Nou, Dan gaan ze op een dag naar Jeruzalem. Loof het en feest vieren. En daar komt iemand tegen die er wel begrijpt. Met wie je kunt praten. Dan kan toch zomaar van het een het ander komen. Zo toch wordt er in onze tijd vaak gepraat. Vandaag is het heel belangrijk begrip te tonen voor de omstandigheden waarin mensen dit doen. Ook iets wat niet door de beugel kan. En bovendien, hè, veel mensen vinden vandaag overspel echt niet zo erg. Er zijn zelfs sites waar er gewoon propaganda voor wordt gemaakt. Denk ook nog even terug hoeveel bagger Kees van der Staaij over zich heen kreeg toen zijn partij grote borden liet plaatsen langs een paar snelwegen in het westen. Daar werden mensen opgeroepen elkaar trouw te zijn. Er werd ook gewezen op funeste gevolgen van overspel. Veel mensen, ze kunnen zich daarom vandaag echt niet meer voorstellen dat de mensen toen zo verontwaardigd erover waren. Alleen, hè, als wij vandaag de tekst willen begrijpen, iets van die verontwaardiging ook willen voelen, moet je je even voorstellen dat ze niet met deze vrouw bij die Jezus aankomen, maar met een pedofiel die op heterdaad is betrapt. En dat ze dan vragen, meester, wat moet er met die kerel gebeuren? En stel je dan ook eens even voor, hè, dat ook wij met elkaar daar staan, tussen de mensen. Hoe zouden dan de reacties zijn? Nog even, meer persoonlijk, hoe zou dan jouw reactie zijn? Ik denk heel erg fel. Terwijl die Jezus bezig is in het zand te schrijven, zouden een heleboel toeschouwers zeggen, meester, alsjeblieft, rechtvaardig zijn, hè? Spreek een vonnis uit, dat past bij de ernst van die misbruik. Want wat die vent heeft uitgehaald, dat kan echt niet. Ik denk zelfs dat een aantal toeschouwers alvast op zoek is gegaan naar stenen, om die straks te gooien, om een aandeel te leveren in de uitvoering van het vonnis. Om elk misverstand te vermijden, ik zeg dus echt niet vanmorgen dat overspel net zo erg is als het misbruiken van kinderen. Het gaat me om de verontwaardiging. Die was toen heel groot als er overspel was gepleegd. Dat kun je er vandaag mee vergelijken dat de mensen verontwaardigd zijn als er sprake is van pedofilie. Als het daarover gaat, hebben wij vandaag allemaal ons oordeel zomaar klaar. Maar dat is heel anders bij onze heiland. En de grote vraag is dan, hoe komt dat? Wat zit daarachter? En direct in het vervolg is ook belangrijk wat het ons vandaag te zeggen heeft. Wat wij met elkaar daarvan kunnen leren. Nou, eerst het verhaal zelf maar even. Dat is gauw verteld. Die Jezus is in de tempel. Hij spreekt de mensen toe. Hij is geliefd. Discipelen, andere belangstellenden, ze staan om hem heen. Maar bij de leiders van het volk is hij bepaald niet populair. Die willen het liefst van hem af. Omdat hij hun gezag bij de mensen ondermijnt. Constant zoeken ze daarom naar een gelegenheid om hem een hak te zetten, zodat zijn invloed minder wordt. En vandaag zien ze hun kant schoon. Ze hebben een vrouw betrapt op overspel. En een van die mannen is slim genoeg om te zeggen, mannen, naar Jezus van Nazareth met die meid. Dan dwingen we hem om te zeggen wat er met haar moet gebeuren. Want wat hij ook zegt, hè, het is nooit goed. En dan stond op overspel in die tijd de doodstraf. Dat was een van de bepalingen uit de wet van Mozes. Zowel de man als de vrouw om wie het ging, moesten worden gestenigd. Het Oude Testament is daar glashelder over. Alleen, van die Jezus is bekend dat hij een vriend is van hoeren en tollenaars. Het liefst gaat hij om met tuig van de regel. Het is ook algemeen bekend dat hij heel bewogen is met mensen in nood. Het woord vergeving, dat heeft hij voor in de mond. Ook daarom is hij zo geliefd onder het volk. Maar zo bezien is het dilemma ook glashelder. De grote vraag is, neemt hij het op voor de wetten van Mozes of niet? Moeten die wetten onder alle omstandigheden worden nageleefd? Als die Jezus dat hier ook zegt, dan hebben ze hem. Want dan kunnen ze tegen de mensen zeggen, jongens, moet je die Jezus nou horen. Hij heeft altijd de mond vol van barmhartigheid voor zondaren. Maar als puntje bij paaltje komt, hè, zoals nu, dan blijkt dat kletspraat. Want tegenover deze vrouw rept hij met zijn woord over vergeving. Integendeel, ook hij kiest voor de doodstraf. Nou kun je zien, mensen, wat voor een praatjesmaker die Jezus eigenlijk is. De tweede mogelijkheid is dat hij ervoor kiest om deze openbare zonde met zachtheid te behandelen. Te zeggen, het is een vrouw die krijgt vergeving. Maar als hij dat doet, dan is die voor hen. Dan klagen ze hem aan bij het Sanhedrin vanwege verachting van Gods woord, van de wet van Mozes. Daarom zeggen ze tegen elkaar, jongens, we hebben hem klem. Hier kan hij zich nooit uitredden. Maar dan, hè, dan draait die Jezus de rollen om. Door één klein zinnetje maar. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen maar naar haar gooien. Weet je wat hier gebeurt? Nou, onze heiland houdt die mannen een spiegel voor. En dat is niet niks. Dat is heel confronterend. Want deze heren hadden niet in de gaten dat wie een ander veroordeelt, dat die daarin zichzelf meeneemt. En daarvan worden ze zich opeens bewust door die paar woorden van die Jezus. Want op die manier stelt hij ze een vraag. Mannen, jullie beschuldigen die vrouw. Op zichzelf, hè, is dat helemaal op zijn plaats. Want inderdaad, ze heeft zwaar gezondigd. Alleen, hè, hoe zit het eigenlijk met jezelf? Kijk eens even in de spiegel die je nu die vrouw voorhoudt. En toen, mijn broeder en zuster, toen werd het daar doodstil. Ademloos wachten de mensen die erbij staan af wat er nu zal gaan gebeuren. Die vrouw, ze voelt haar hart kloppen in haar keel. Van welke kant zal zometeen de eerste steen op haar afvliegen? Maar er gebeurt helemaal niks. En in die adembenemende stilte hoort ze zo opeens geschuifel van voeten. Uit haar ooghoeken ziet ze hoe de aanklagers afdruipen, de een naar de ander. Nog even, dan is er helemaal niemand meer. Al die heren beseffen, jongens, ons zaakje, dat stinkt verschrikkelijk. Hoe weet je, ze hebben best een goede vraag gesteld. Zo'n vraag, hè, die zou best kunnen in de collegebanken van een theologische universiteit of zo. Maar hoe correct hun vraag ook is, waar ze mee bezig zijn, dat kan echt niet. Hun motieven, die zijn zo onzuiver als maar kan. Geen ze namelijk echt niet om de Heere God of om zijn wet. En die vrouw, die interesseert ze ook echt niks. Zij is voor die heren alleen maar een gebruiksvoorwerp, een middel om een bepaald doel te bereiken, die de Jezus dwarszitten onmogelijk maken. Bovendien, het is ook nog eens een keer vreselijk oneerlijk, zoals die heren die zaak aanpakken. Eén ding pik ik er even uit als voorbeeld. Weet je, waar is de man eigenlijk met wie ze overspel heeft gepleegd? Als er toch gestenigd moet worden, dan die kerel. Net zo goed. Maar om die Jezus een hak te zetten, hebben ze die man niet nodig. Daarom hebben ze hem ook maar niet meegenomen. Hebben ze misschien gewoon laten gaan, zo in de trant van wij mannen onder elkaar. Daar heeft het toch op zijn minst alles schijn van. Het lijkt alsof ze er een dubbele moraal op nahouden. Heel die zaak, die stinkt geweldig. Dat ene woord van die Jezus laat ze dat zien. Ze beseffen, we zitten fout. Helemaal fout. Daarom druipen ze af. De een naar de ander. Maar dan, hè. Dan zet hier Jezus het mes er nog dieper in. Hij zegt immers niet, mannen, als jullie vinden dat het zaakje niet stinkt, gooi dan de eerste steen maar. Nee, hij zegt heel in het algemeen, wie van jullie zonder zonde is. Hij dwingt die aanklagers eerst naar zichzelf te kijken. En daar heb je dan ook een lijn naar ons vandaag. Want die Jezus zegt vanmorgen tegen ons, jullie zijn allemaal vreselijk verontwaardigd over die pedofiel. Je hebt er geen goed woord voor over wat die jonge kinderen heeft aangedaan. Kinderen die daarvan levenslang de gevolgen ondervinden. Maar nu, hè, nu kijkt die Jezus ons vanmorgen allemaal even persoonlijk aan. En hij zegt, voordat je zo veroordelend over die andere praat, moet je eerst wel even naar jezelf kijken. Want wees nou eens even eerlijk. Ben jij eigenlijk volmaakt? Is er op jou helemaal niks aan te merken? Oh, dat zijn bepaald niet de vragen die in onze tijd nog veel worden gesteld. Weet je, vandaag hebben we het veel liever over liefde. Het lijkt wel alsof de zonde wat buiten beeld is geraakt. Maar de heer Jezus, hij dwingt ons vanmorgen hierover na te denken. Vooral omdat ook wij best wel een groot woord kunnen hebben over wat anderen allemaal wel niet verkeerd deden of doen. Juist dan, hè. Juist dan zullen we zeggen, ja zeg, hou eens even. Ik heb zelf net zo goed fouten en gebreken. Welke dat zijn? Nou, broeder en zuster, dat kan van alles wezen. Wat kun je een last hebben van woedeaanvallen? Misschien ben je wel heel gauw kwaad op je vrienden, of op je ouders, op je man, op je vrouw. Wat kun je ook een last hebben van jaloezie? Je kunt het gewoon niet hebben. Dat die jongen uit de klas, dat hij alweer een nieuwe mobiel heeft gekregen van zijn opa. Terwijl jij, jouw opa zegt, joh, werk er zelf maar hard voor. Daar ben je er later tenminste zuinig op. Wat zijn er ook een mensen die niet liever lijken te doen dan praten over anderen. Roddelen dus. Over iedereen weten ze wel wat. En ze lijken er nog lol aan te beleven ook. En anderen pesten, nou, daar kunnen christenen soms ook wat van. Pesten op school, in de buurt, op het werk. En zo, mijn broeder en zuster, zo zou ik nog een hele tijd door kunnen gaan. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we allemaal eens naar onszelf kijken. Dat we er eerlijk over nadenken wat er bij ons fout is. Tot in de duistere diepten van ons eigen hart toe, waar ook regelmatig naar buiten komt. Nu is hier, dan weer daar. Kijk, zo laat hier Jezus ons vanmorgen allemaal in de spiegel kijken. Iets wat trouwens niet alleen hier gebeurt. Onze God is daar in heel de Bijbel mee bezig. Ons leren wie we zijn in onszelf. En de conclusie, hè, die kan er alleen maar zijn. Niemand, echt niemand, is zonder zonde. Heel ons leven zit vol met fouten en gebreken. Oh, de een is er beter in die te camoufleren dan de ander. Maar wie eerlijk naar zichzelf kijkt in de spiegel van de Bijbel, die kan niet anders dan dit toestemmen. Ik ben ook zondig. Net als die vrouw uit onze tekst. Net als die pedofiel. Over wie iedereen zijn oordeel gelijk klaar heeft. Wij zullen dus niet oordelen. Alleen, de grote vraag is dan, die Jezus, wat doet hij? Veroordeelt hij deze vrouw? Veroordeelt hij vanmorgen ook ons met elkaar? En laten we gelijk maar zeggen, hij heeft daar alle recht toe. Hij immers is de zoon van de heilige God. De Jezus is ook de eerste mens zonder zonde. Na die intrieste dag van de val in zonde van onze eerste ouders, Adam en Manin. Zal die Jezus daarom de eerste steen pakken en naar die vrouw gooien om in elk geval een keer een daad te stellen en de zonde te straffen. Streng, maar volstrekt eerlijk. Maar toch, die Jezus doet het ook niet. Om dat te begrijpen, zullen we erop letten wie hij is. Waarom hij, Gods eigen lieve zoon, naar ons toe kwam. Nou, broeder en zuster, hij werd mens om ook ons met elkaar te redden. Om de straf te dragen, ook voor ons kwaad. Ook. Dat betekent echt niet dat hier Jezus de zonde nou niet meer serieus neemt. Dat doet hij namelijk juist wel. Hij geeft aan de wet van Mozes in zijn onderwijs het volle bond. Daarom hoor je hem niet zeggen dat die vrouw de doodstraf niet verdient. Dan zou hij in strijd komen met zijn eigen onderwijs. Hij heeft immers duidelijk tegen de mensen gezegd dat hij ook is gekomen om de wet van Mozes te handhaven tot in de kleinste onderdelen toe. Wat zonde is, dat zal ook zonde worden genoemd. Dat mag op geen enkele manier goed worden gepraat. Daarom scherpt hier Jezus de wet van Mozes zelfs nog aan. Alleen al een begeerige blik op een vrouw die niet van jou is, dat staat al gelijk met overspel, zegt hij. Alleen dat dus al. Verlekkerd naar een vrouw kijken. Op je werk of in de trein. Op het strand of op internet. De Jezus zegt dus echt niet, mensen, je hoeft helemaal nergens over in te zitten hoor. Bij God kan er gewoon heel veel door de beugel. Nee, het is precies andersom. Heer Jezus, hij legt Gods heilige wet uit naar zijn diepste bedoeling. Maar komt hij in onze tekst dan niet in strijd met zijn eigen onderwijs? Als hij tegen die vrouw zegt, ik veroordeel je ook niet. Ik doe vandaag geen rechterlijke uitspraak over je. Moet het goddelijk recht zijn loop dan niet hebben? Natuurlijk wel. Als iemand dat vindt, hè, dan wel, dier Jezus. Maar toch, Hij treedt vandaag niet op als rechter. Dat doet hij niet, omdat hij allereerst redder is. Kijk, daarom is hij meer dan Mozes. Hij geeft ook deze vrouw een tweede kans. Dat kan hij doen, omdat hij zelf de straf wil gaan dragen, ook voor dit kwaad van haar. Daarom kiest hij er deze dag opnieuw voor, heel bewust, om zelf de doodstraf te doorlijden, de bittere, de smadelijke dood aan het kruis. Dankzij dat kruis kan die vrouw vandaag vrij uitgaan. Dat houdt ook in, hè, dat hij Jezus haar in de eerste plaats ziet als mens. En niet als een gebruiksartikel, zoals haar aanklagers. Jezus brengt hier daarom in praktijk wat al eerder in de Bijbel staat. Dat God de zonde haat, maar dat hij de zondaar lief heeft. Heel concreet wil dat zeggen. De Heilige God, hij wil helemaal niks weten van al jouw zonden. Maar wel van jouzelf. Kijk, daarom zegt de Jezus tegen die vrouw: meid, ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Als hij dat zegt, hè, dan spreekt hij dus wel degelijk een oordeel uit. Wat zonde is, dat noemt hij ook zonde. En overspel, dat is heel erg. Het is ontrouw. Het druist tegen alles in wat God in zijn wet van ons vraagt. Maar als redder spreekt onze heiland ook van vergeving. Hoeft die vrouw niet te worden gestraft. Oh, dat houdt echt geen vrijbrief in om er maar lekker door te gaan met zondigen. Integendeel, ze krijgt alle ruimte van die Jezus om met haar kwaad te breken. Nou, broeder en zuster, en zo is die Jezus nou ook vandaag. Gisteren en vandaag is hij immers precies dezelfde. Daarom zegt hij vanmorgen tegen je hier in de kerk: ik heb de last gedragen, ook van jouw zonden. Kom daarom maar op met alles wat je verkeerd hebt gedaan. Geef het allemaal maar aan mij. Want ook om dat kwaad te verzoenen ben ik gestorven. Geloof dat, alsjeblieft. En als je dat dan gelooft, hè, mijn broeder en zuster, wat geeft dat je dan een ruimte? Een ruimte om weer verder te gaan. Om vooruit te kijken. Want weet je, bij de Jezus ben je nooit een nul. Als je in hem gelooft, dan ben je kostbaar in Gods oog, een parel in zijn hand. Wat je ook maar hebt uitgehaald, denk nooit, nou wil God niks meer van me weten. Wat zal hij een afschuw van me hebben? Want om Jezus wil, zegt deze God altijd ja tegen je. Alleen, hè, nog een keer, we zullen dan één ding wel doen. Allemaal geloven, alleen maar geloven in deze heiland. Reken maar dat een vaste bodem onder je voeten legt, onder heel je bestaan. Altijd, want bij mensen kunnen deuren dichtgaan. Echt, ze schrijven je af met het grootste gemak. Wat kun je dan een nul voelen? Niks waard. Maar bij God is dat anders. Als je gelooft in de Heer Jezus, hè, dan krijg je nieuwe kansen. Altijd. Want deze God, hij laat je nooit vallen. Echt nooit, mijn broeder en zuster. Amen. We gaan nu samen bidden en danken. Met name ook willen we voorbidden doen voor de familie Been, de hoogte 4. Afgelopen week is de vader van onze zuster overleden. We gaan nu samen danken en bidden. Vader in de hemel, opnieuw kom in ons gebed naar u toe. Om ook zo te laten horen hoe dankbaar we zijn. Dankbaar voor alles wat u ons gaf. In dit samen zijn. Wat was het goed om met elkaar onze liederen te zingen. Om samen u te loven en te prijzen. Voor al het heil dat u gaf, geeft en nog zult geven. Om elkaar zo ook de troost van het evangelie toe te zingen. Die troost en dat heil heb je ons ook in de verkondiging aan het hart gelegd. Wat een weeldemers vader. Dat we een heiland hebben die zondaars aanneemt. Dat alleen toch maakt dat er hoop is voor hopeloze gevallen. En dat hebben we toch ook allemaal gemeenschappelijk, vader. Dat onze situatie hopeloos is. Want allemaal zijn we zondaar. O, het lijkt soms alsof we dat niet in de gaten hebben. Als je ziet hoe makkelijk we soms oordelen over anderen. Je kunt daar het grootste woord over hebben. Je zit te praten of de splinter in het oog van je naaste, terwijl je niet beseft dat je je eigen oog een dikke balk hebt. Bewaar ons ervoor, vader, met stenen naar anderen te gooien, omdat we ook zelf bepaald niet zonder zonde zijn. En dan zijn er ook mensen die door u zijn geroepen over anderen te oordelen. Dat zijn onder meer de ouderlingen in de kerk. Geef dat ze zich niet verheven voelen boven de gemeenteleden die in de zonde leven. Alsof ze beter zijn dan die broeders of zusters, die jongelui. Laten leden van de gemeente, jong en oud, altijd merken dat de ouderlingen naast ze staan. Ook als ze hen moeten wijzen op zonde en oproepen daarmee te breken, een nieuwe start te maken. Omdat ouderlingen en gemeenteleden samen maar één ding kunnen doen en ook moeten doen. Leven van de genade van de Heer Jezus. Genade die voor elke zondaar de enige mogelijkheid is om gered te worden. We smeken u, vader. Laat die genade ons steeds meer in zijn greep krijgen. Als het gaat om het grote geschenk van de vergeving. Maar net zo goed als het gaat om het grote geschenk van de vernieuwing van ons leven. We hoorden immers dat hier Jezus tegen een zondares zei. Ga heen en zondig niet meer. Ook dat niet in zonde leven, dat kan dus alleen maar. Door de kracht van de heiland. Stort door uw geest die vernieuwende kracht uit. In het leven van ons allemaal. Zodat we steeds meer op de Heer Jezus gaan lijken. En ook op die manier. Uw naam in ons leven groot wordt gemaakt. We bidden u, vader. Zorg ook verder voor ons allemaal. In elk opzicht. Tot onze grote dankbaarheid zijn we door de Heer Jezus gekocht en betaald naar lichaam en ziel. Dat betekent dat we volledig voor uw rekening komen. Maar Vader, zorg dan ook in elk opzicht voor ons naar lichaam en ziel. Denk aan hen die ziek zijn, Vader. Wil als mag zegenen wat met het oog op herstel wordt gedaan. Wees met hen die verdrietig zijn. Zo bid u, Vader, wees bij onze familie Been. Nu u, de vader van zuster Been, tot u hebt genomen. We zijn dankbaar, Vader, met het evangelie van de enige troost. Leg dat juist ook in deze dagen bij hen aan het hart. Ook als ze deze week vader en opa moeten gaan begraven. Geef, Vader, dat juist dan ook uw laatste beloften van opstanding van het vlees en eeuwig leven het einde zijn van alle tegenspraak. We zijn als gemeente ook dankbaar met de geboorte van Kiki. We danken u van harte, Vader, dat u haar hebt gegeven aan Jan Peter en aan Pleunie. We bidden u, wil blijven zorgen voor moeder en kind en wil alle dingen ook zo leiden dat de kleine meid op uw tijd het teken en zegel van uw liefde mag ontvangen en dat beide ouderen daar met vreugde ook getuigen van mogen zijn. Wil ons verder zo ook allemaal dragen, Vader, in uw liefde. Maak ons blij met die Jezus, blij met alle geschenken die daarin meekomen. In zijn naam bidden we het u. Amen. Dan gaan we nu onze gaven geven in de collecte. De eerste is voor de kerk, de tweede voor het bouwfonds. Daarna zingen we onze slotzang, lied 440, 1, 3 en 4. Thank you. Ontvang u nog in geloof de zegen van deze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, die is met u allen.